Goedemiddag luisteraars voor de kerktelefoon en gasten die met ons meeluisteren naar het voorleesmoment georganiseerd vanuit de Open Hof, verenigingsgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Deel 19. De narigheid bij de Rozendaals raakte toch bekend op de polder. De meeste mensen spraken er schande over. De vrouw van Aai Brevaert deed in deze dagen niet veel aan haar huishouden. Hele gesprekken hield ze met de buren en de gaande en komende man over het schandaal bij de familie Rozendaal. Daardoor werden de praatjes steeds erger. En vaak ook bezijden de waarheid. Er werd zelfs verteld dat Keetje van Dieren ook al in verwachting was van Gerrit Rozendaal. Het gerucht bereikte zelfs de Maas en Barend kon zijn oren niet geloven. Hij kwam op hoge benen naar huis om te horen wat er al van die praatjes waar was. Hij vond daar zijn moeder in tranen en een zenuwachtige Neeltje de Penning. Dat van Els was waar, zei Neeltje. Maar Gerrit heeft alleen maar verkering met Keetje van Dieren. Niks was daarvan waar, dat Gerrit moest gaan trouwen. Of dat al niet erg genoeg is, brieste Barend. De mensen op de Maas kijken mij al met een scheef oog aan. Of ik er iets aan kan doen? Barend Rozendaal haalde diep adem. Hij staarde naar zijn huilende moeder. Ach, moeder, zei hij. Je maakt wat mee met je bloedeigen kinderen. Wie had nu zoiets achter Els gezocht? Ik was er in de tijd bar tegen dat ze naar de luchte stad van Dort ging. Het was gewoon je ongeluk zoeken. Als ze het nu maar met een dokter had gehouden, Allah, het komt meer voor dat een meisje moet gaan trouwen. Dan was er nog wel wat te versieren geweest. Maar nu straks een kind, zong de vader, dat is toch God geklaagd. Ze mag van je vader niet meer op steek komen, huilde moeder Maartje. Waar moet het arme kind nu heen? Neeltje de Penning begon nu ook te huilen. De grote Barend stond daar, tussen twee grienende vrouwen. Hij voelde zich niet op zijn gemak. Hij kalmeerde wat. Je moet toch begrijpen, zei hij overreddend, dat het voor vader ook heel zwaar stuk is. Het is me een toestand wel, en toch moet ik vader gelijk geven. Hij heeft Els genoeg gewaarschuwd, maar die meid wilde nu eenmaal niet gewaarschuwd worden. Wie zijn gat brandt, moet op de blaren zitten, en Els heeft haar gatje wel gebrand. Ze zeggen op de Maas dat het kind van een zeekapitein is. Is dat waar? Neeltje de Penning droogde haar ogen met haar schort. Ik weet niet hoe de mensen dat allemaal zo gauw weten, zei ze kwaad. Er moet gekletst zijn en daar zal nieuwsgierig Aagje wel meer van weten. Die belt het uit over heel de polder. Helaas was dit niet waar. Maar Neeltje was zelf de schuld ervan, dat het bekend was geworden. Ze wist het en ze had het aan haar moeder verteld, de oude vrouw Penning, en die ook nog al rijp van zeggen was, had het in strikt vertrouwen aan haar buurvrouw verteld. En die vertelde het geheim weer verder. Het was gegaan als een lopend vuurtje, en zo was Barend op Westmaas het te weten gekomen. Van Westmaas kwam een bericht op de polder. Natuurlijk had vrouw Brevaert haar oren wijd opengezet. En aanstonds was het hek van de dam. Aan die verkering van Gerrit met die meid van de mangdemaker moet zo gauw mogelijk een eind komen, zei Barend beslist. Wat denkt zo'n blaag van een jongen wel? Hij is nog niet goed droog achter zijn oren en nu zo'n arme luis kent, achter haar rokken draven. Het is te gek om los te lopen. Hebben we al geen ellende genoeg aan Els? Maar ook Barend wist geen goede oplossing aan de hand te doen en vertrok weer. Grimmig keerde hij terug naar zijn stee op Westmaas. Daar moest hij zijn vrouw de slechte berichten van thuis gaan bevestigen. Intussen had Gerrit niet stilgezeten. Zomaar, midden in de week, was hij naar Dort gereden en had zijn zus opgezocht in het statige huis op de Singel. Els had heel bleek naar hem geluisterd en was in snikken uitgebarsten. Gerrit had het zonder omwegen gezegd dat het ouderlijk huis voortaan voor Els gesloten bleef. Vader wilde haar niet meer zien. Moeder heeft het er erg moeilijk mee, Els, had Gerrit gezegd. Als het aan haar lag, mocht je wel thuiskomen. Maar vaders wil is wet op de stee. Ik geloof dat ik er verstandig aan doe. Dat ik vanavond al met de dokter praat. En dan moet ik nog iets zien te vinden waar je heen kunt. Het is natuurlijk te begrijpen dat je hier niet kunt blijven in zulke omstandigheden. Els had zielig geknikt. En het hart was Gerrit omgedraaid. Toen hij zijn zus in zulke desolate omstandigheden zag. Gerrit had met de dokter en met zijn vrouw gesproken. Dat was niet gemakkelijk geweest voor Gerrit. Voorzichtig had hij het uitgelegd, wat er was gebeurd. En hoe Els door een sleepbootkapitein bedrogen was en dat er nu gevolgen zouden zijn. Waardoor Els niet in dienst van de dokter kon blijven. Dokter Snoei was ontsteld, zijn vrouw niet minder. En ze begrepen dat deze boodschap niet alleen voor hen, maar ook voor de broer van Els erg moeilijk was. De dokter was een praktisch man. Hij was een groot medicus. Het is me nogal wat, Roosendaal, zei hij. Ik vind het geweldig dat jij, de broer van Els, de koe, zo bij de horens vat. Ik heb diep respect voor jou. Is het toch zo dat Els de blijde gebeurtenis op de boerderij mag afwachten? Gerrit schudde bedroefd zijn hoofd. Was dat maar waar, dokter, zei hij. Dan viel het nog wel mee. Els mag niet meer thuiskomen van mijn vader. Bovendien sta ik ook in het zwarte boekje bij mijn vader, omdat ik verkering heb met een gewoon meisje. En dat is een doodzonde in de ogen van mijn vader. Mijn vader is helaas een trots man, dokter. Mevrouw Snoei kon zich niet langer inhouden. Ze begon te huilen bij al die woorden van Gerrit. Zouden wij dan Els maar niet bij ons houden, man? We kunnen dat arme kind niet aan haar lot overlaten, zei ze hikkend. Gerrit Roosendaal was dankbaar voor die woorden. Het deed hem in deze moeilijke omstandigheden goed. Mevrouw, zei hij, ik waardeer uw woorden, maar Els zal er toch niet op in kunnen gaan. De praktijk van de dokter en uw gezin laten zoiets niet toe. Nee, ik moet iets anders voor haar vinden. Ik beloof u dat ik Els wel ergens onderdak zal zien te brengen. De dokter knikte. Roosendaal, zei hij, je hebt gelijk. Voorlopig blijft Els hier totdat haar toestand van die aard wordt dat het niet langer gaat. Als ik je goed begrepen heb, wil Els geen werk maken van het feit dat die zeekapitein in de rechten kan worden aangesproken voor het vaderschap. Als die man reeds getrouwd is, wordt dat inderdaad een pijnlijke zaak. Een ongehuwde moeder is echter ook pijnlijk. Ik beloof je dat ik Els goed in de gaten zal houden en dat ik haar medisch goed zal begeleiden. Els werd nu ook geroepen. Dat was erg pijnlijk voor alle vier. Els vernam wat was besloten. En ze beloofde dat ze zo lang mogelijk in dienst zou blijven. De dokter zelf deed Gerrit uitgeleiden. Bij de deur zei hij: Roosendaal, wat doe je nu met dat meisje van je? Is het niet beter de verkering uit te maken en daarna weer vrede met je vader te leven? Gerrit bleef in de gang staan bij die woorden. Verbaasd keek hij de dokter aan. Er is geen haar op mijn hoofd, dokter, dat daaraan denkt, zei hij onwillig. Ik wil graag in vrede met mijn ouders leven, maar niet als dat ten koste gaat van het meisje waarvan ik hou. Dokter Snoei sloeg Gerrit stevig op de schouder. Gerrit Roosendaal, zei hij warm, je bent een man naar mijn hart. Onderweg naar de polder overdacht Gerrit wat er nu verder zou moeten gebeuren. Hij vond dat hij in de kortste keren naar Tinus Vermeer moest gaan om hem het geval uit te leggen. Tinus was een vriend. Tinus zou de praatjes ook wel hebben gehoord. Mogelijk had ook Frans de mandenmaker al met hem over het pijnlijke gebeuren gesproken. Nu was de zaak bij de dokter wel tijdelijk opgelost, maar dat was maar één moeilijkheid uit de voeten. Er waren er nog veel meer. Juist door het geval met Els waren zijn eigen problemen wat naar de achtergrond gedrongen. Bovendien, hij had me nogal wat beloofd. Gerrit kreeg het er warm van. Els, de dokter en zijn vrouw, ze rekenden allen op hem. Hij had zich wel voor het zaakje gespannen. Hij had gehoord dat Barend ook al was wezen opspelen op de boerderij. Dat hem had Gerrit geen enkele steun te verwachten. Wel van moeder Maartje. Maar dat goede mens had helaas bij vader niets in te brengen. De gedachten van Gerrit Roosendaal waren op de thuisreis naar de polder verre van opgewekt. Diezelfde avond kreeg Tinus Vermeer bezoek van Gerrit Roosendaal. Gerrit viel met de deur in huis. Hij vertelde het gehele geval in geuren en kleuren. Ik kan je dat best vertellen, Tinus, zei hij. Ik weet ook dat jij er niet de hort mee opgaat. Zo is het en niet anders. Ik zit op mijn oren in de narigheid. Ik wil mijn zus niet laten vallen en ook Keetje van Dieren niet. Mijn grootste probleem is nu, waar breng ik Els onder? Met vader valt gewoonweg niet te praten. Met moeder zou dat nog wel gaan. Maar dat helpt niet veel, want vader is de baas op de stee. Van Barend is helemaal geen heil te verwachten. Tinus Vermeer dacht diep na. Ik was er al bang voor, zei hij. Ik heb de praatjes natuurlijk ook gehoord, maar ik geloof niet in al dat geroddel. Het is natuurlijk een feit dat Els onverantwoordelijk heeft gehandeld. Het is altijd zonde, maar met een getrouwde man, dat is helemaal erg. Ik weet wel, ze wist dat niet en ze is er pas later achtergekomen. Ik heb er inderdaad en in der tijd op de voorstraat in Dort nog gesproken. En ze was niet ongewaarschuwd. Het is erg voor een vader en moeder als een dochter zich zo misgaat. Het is ook zonde tegen de Heere. Toch moet Els geholpen worden. Als er geen andere oplossing is, nou, dan kan ze hier terecht. Dat moet dan maar. Mijn huisje staat voor Els open. En ik zal wel zien hoe ik dat varkentje was. Gerrit Roosendaal haalde verlicht adem. Wat het geld betreft, Tinus, behoef je niet ongerust te zijn, zei hij. Ik zal ervoor zorgen dat alles betaald wordt.
Wie praat er over geld? Zei Tinus.
Als ik help, dan doe ik dat niet om geld of goed. Of om een goede naam. Nee, dan doe ik dat uit liefde tegenover jouw zus. Mogelijk komt er nog een betere oplossing. En dan moet dat gebeuren natuurlijk. We hebben gelukkig nog even de tijd. Ik heb het meeste te stellen met je vader. Als christen had ik toch een andere houding van hem verwacht. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Die vader handelde anders. Het liep heel anders dan Gerrit Roosendaal zich had voorgesteld. Dat kwam door de moeder van mevrouw Snoei. De Gelderse freule had immers altijd al grote belangstelling voor Els getoond. Toen ze hoorde dat Els in verwachting was geraakt en dat een huwelijk uitgesloten was, nam de oude dame een kloek besluit. Ze sprak eens met Els en zag dat knappe meisje dat ze diep ongelukkig was. Els vertelde de oude mevrouw alles. Ook dat ze niet meer thuis mocht komen en dat haar broer Gerrit ervoor gezorgd had dat ze terecht kon bij de vrijgezel Tinus Vermeer. De freule was zeer verbaasd toen ze hoorde dat een al oudere man zich met het lot van het meisje aantrok en ze kon zich de houding van vader Teun Roosendaal maar niet begrijpen. Ik heb grote eerbied voor die Tinus Vermeer, zei de freule. Hij is een man die begrijpt dat een medemens in nood geholpen dient te worden. Ik vind echter dat dit niet gaat. Die man krijgt het moeilijk in die buurtschap. Ze zullen hem met de nek aankijken. Nee, dat gaat beslist niet. Ik weet iets beters. Jij gaat met mij mee naar de steeg in Gelderland. Ik heb personeel op mijn kasteel en heb de beschikking over een goede dokter. Niemand weet daar iets over van jou. Je wacht daar rustig de grote gebeurtenis af en dan praten we wel verder. Els Roosendaal knikte zenuwachtig. Mevrouw, u bent wel veel te goed voor mij, zei ze. Ik durf dit gewoonweg niet aan te nemen. Ik heb het niet verdiend dat iemand naar me om zou zien. Els kwam niet verder. Ze barstte in snikken uit. De oude freule streek het meisje over het haar. Ik moet eens met die Tinus Vermeer praten, zei ze. Zie jij kans om die Vermeer hier naar Dordrecht te laten komen? Nu, daar wist Els wel raad op. Zodra Gerrit kwam, zou Els het hem vragen. Zo gebeurde het dat 3 dagen later Tinus Vermeer op de stoep van het doktershuis stond. Els deed zelf de deur open en een lach van herkenning en opluchting gleed over haar bleke gezicht. Kom binnen, Tinus, ik zal de freule waarschuwen. Nog bedankt voor alles wat je voor me wilt doen. Tinus zette zijn pad af en stapte de hal in. Helemaal geen dank, Els. Ik heb vernomen dat er een andere oplossing is voor jouw moeilijkheid.
Ja, Tinus, alleen weet ik niet of ik dat mag aannemen. Ik ben het niet waard.
We zullen het eerst eens bekijken, vond Tinus. We zullen eerst maar eens met die freule praten. Ik ken die mevrouw niet, Afijn, we spreken elkaar straks nog wel. De groeten van Zwarte Franks, de mandemaker, en van zijn dochter Keetje. Ik moet je ook nog de groeten doen van Thijs Belder en van moeder Betje. De lippen van Els Roosendaal trokken samen. Doe ze de groeten terug, zei ze. Ik vind het aardig dat ze aan me denken. De laatste tijd heb ik dat niet veel meer gehoord. De deur ging open en Freule van Stoetwegen kwam vragend naar de hal. Een glimlach verhelderde haar gezicht. Ze stak hartelijk een hand uit naar Tinus Vermeer. Dag, heer Vermeer, vroeg ze met een beschaafde stem. Aangenaam met u kennis te maken, meneer Vermeer. Heel aangenaam, mevrouw, zei Tinus. En Els zag tot haar verbazing dat Tinus de wijsgeer boog voor de freule. We gaan even de studeerkamer van de dokter in. Els, zei de freule, wil jij ons straks thee brengen? Graag, tot uw dienst, mevrouw, zei Els en keek het tweetal na. Ze verdwenen samen in de studeerkamer. Tinus Vermeer keek in de studeerkamer zijn ogen uit. De grote boekenkasten imponeerden hem. Hij keek met ontzag naar de vele instrumenten die apart op een tafel stonden. Wat een geleerd man moest die dokter Snoei wel zijn. Hij had wel eens rondgekeken in de kamer van de dokter van Maasdam. Maar dat was totaal niets bij wat hij hier zag. De freule wuifde naar een grote armstoel. Ga u zitten, meneer Vermeer, zei ze. Graag, mevrouw, zei Tinus beleefd. Als het u om het even is, laat u dan dat meneer maar weg. Noem me maar Tinus of Vermeer. Naar uw verkiezing. Ik voel me opgelaten, als ze me meneer zeggen. De freule lachte parelend. Tinus vond haar aantrekkelijk. En ze was nog een erg knappe vrouw. Haar grijs krullend haar omlijstte een gaaf en iets wat rimpelig gezicht. Ze kwam regelrecht ter zake. Ik heb gehoord, Tinus, zei ze, dat je bereid bent om Els in je huis te nemen. Dat is geen kleinigheid. Ik kan me indenken dat dit in de buurtschap waar je woont aanleiding tot praatjes zal geven. Ik wil je zeggen dat ik grote waardering heb voor je gesten. Ik heb trouwens veel goede dingen over je gehoord. Ik meen echter dat het voor Els beter is om bij mij in mijn huis in de steeg te komen. In de steeg kent niemand haar. En ik heb vertrouwd personeel. Ze werden gehoord door een klop op de deur. Els kwam binnen met de thee. Ze schonk zowel voor de freule als voor Tinus in en zei, alsjeblieft, nog iets van uw dienst, mevrouw? Dankjewel, Els. Nee, zo is het goed. Els verdween schuchter. Ze dronken thee. Tinus bewonderde de eenvoud van deze oude dame. Ze deed precies of ze hem al jaren kende en behandelde hem als haar gelijke. Het gesprek werd voortgezet. Ach, mevrouw, om praatjes geef ik niet. Ik ben dat gewoon. Ik doe dat alleen omdat ik van Els hou. En omdat ik het mijn plicht acht. Haar ouders laten haar nu in de steek, tenminste haar vader. Bovendien, ik probeer als een christen te leven en daarnaar te handelen. De freule knikte instemmend. Zo'n antwoord had ik wel verwacht, zei ze eenvoudig. Wat vindt u van mijn voorstel? Is dat niet beter dan wat jij van plan bent, Tinus? Tinus Vermeer zette zijn kopje netjes op tafel. Inderdaad, mevrouw, zei hij oprecht. Ik vind uw voorstel veel beter. En bovendien kunt u Els meer bieden dan ik. U zei straks dat u veel goede dingen over mij hebt vernomen. U moet dat maar vergeten, want ik ben een zondaar die elke dag en ieder uur van genade moet leven. Ik mag wel zeggen, met uw permissie, dat ik diep respect voor u heb, dat u zich deze opoffering wilt getroosten voor onze Els, dat onze Els deed de freule goed. Luister eens, Tines, zei ze, ik weet niet wat mij drijft je Tines te noemen, maar ik hou van Els net zoveel als van jij van haar houdt. Het meisje is in haar ongeluk gelopen en heeft onze hulp dringend nodig. Ik ben beter in staat, ook als een vrouw en moeder, om haar die hulp te verlenen dan jij. Daarom geloof ik dat wij het met elkaar eens zijn. Els kan beter met mij meegaan. Bovendien, hier aarzelde de freule even, zou ik het op prijs stellen dat jij en die Thijs, hoe heet hij ook nog meer, ons eens kwamen opzoeken in de steeg. Ik zal zorgen dat je mijn adres krijgt. En als je me dan schrijft wanneer jullie van plan zijn om te komen, dan stuur ik mijn koetsier naar het station om jullie af te halen. Voor één dag is dat een te grote reis, dus jullie moeten één nacht op mijn kasteel slapen. De kosten betaal ik. De freule schonk zelf nog eens thee in en zag dat het laatste voorstel Tines in grote verwarring bracht. Maar, mevrouw, zei hij, daar kan de eerste tijd niets van komen in verband met ons werk. Dat hoeft niet. Je kunt in oktober bij Leven en Welzijn komen. Bespreek het eens met die Thijs. En als Gerrit Roosendaal mee kan komen, dan graag. Dan ziet Els tenminste weer eens een familielid. Tines was nog niet zo goed of hij moest het de freule beloven. Die twee scheiden als goede vrienden. De freule deed Tines uitgeleiden tot de deur. En daar was ook Els. Els, je moet het aanbod van de freule aannemen, zei Tines beslist. Het is een beter plan dan dat van mij. De freule kan meer voor je doen dan ik. De freule stak haar hand uit naar Els en Els legde haar hand in de hand van de freule. Prachtig, zei Tines, dat is dan geregeld. Hartelijk bedankt voor de ontvangst en sterkte samen. Tines boog voor de freule en gaf Els Roosendaal de hand. De twee vrouwen keken Tines na toen hij de singel afliep. Een groot man, die Tines Vermeer, zei de freule. In de stem van de freule hoorde Els haar bewondering. Hij is de beste man van de polder, zei ze warm. Een gelovig man ook, zei de freule. Ik wilde wel, Els, dat ik had wat hij heeft. Natuurlijk kwam moeder Maartje te weten wat er met Els zou gaan gebeuren. Gerrit vertelde het zijn moeder in geuren en kleuren en ook Neeltje de Penning werd op de hoogte gebracht. Moeder Maartje was blij dat het zo zou lopen. Ze had het meeste zorg over Els. Vooral nu haar man niet eens meer over zijn dochter wilde spreken. Voor het eerst waren er harde woorden gevallen tussen Teun en Maartje en dat na meer dan 27 jaar. Moeder Maartje had haar man verweten dat hij geen hart had. Wie laat zijn enige dochter nu in de steek en dat onder zulke omstandigheden, zei ze verontwaardigd. Natuurlijk, Teun, ik praat het helemaal niet goed wat er allemaal gebeurd is. Maar je mag dat arme meisje nu toch niet verstoten. Je bent toch beleidend lid van de kerk en je hebt zelfs op tabernatie gestaan, om ouderling te worden. Je hebt je toen teruggetrokken. Ja, dat is waar. Het is toch volkomen in strijd met je geloofsovertuiging om zo te handelen. Er was met Teun Roosendaal geen goed garen te spinnen. Je praat nadat je verstankt hebt, zei hij hard. Het zit in jouw familie. Bij de Roosendaals is zoiets nog nooit voorgekomen. Bij de Leeuwenburgen wel. Denk maar aan die Hester. Ik heb het beste met die meid voorgehad. Ze heeft alle boerenzoons voor haar hoofd gestoten. En nu zit ze met de gebakken peren. Ze heeft schande over mijn hoofd gebracht. En ze komt er hier niet meer in. Je moest wijzer wezen, Maartje, aan één lijn met me trekken. En die Gerrit ook, met die dochter van de mandemaker. Hij heet ook al naar jouw kant. Ook al een verkeerde. Nee, nee, Dan Barend. Die heet naar mijn vader. Dat is een rechte vent waar ik plezier van heb. Moeder Maartje begon te huilen bij al die verwijten aan het adres van de familie Leeuwenburg. Gelukkig maar dat de freule Els gaat helpen, snikte ze. Misschien de dominee ook nog wel. Anders was dat arme kind helemaal van schuil aan schut verstoken.
Teun Roosendaal werd woest bij die woorden. Hij werd bloedrood en schreeuwde. Als Tinus Vermeer een poot binnen het hek zet, dan steek ik hem aan de riek. De dominee hoeft ook niet meer te komen. Het is een luchtzwemmer die van toeten nog blazen af weet. Hij loopt bij het arme volk als vuil en vet. En hij weet niet dat de kerk in stand moet worden gehouden door de boeren van de polder. Ik ben trouwens toch al van plan om op de Maasterkerken te gaan. Die dominee weet tenminste zijn plaats, zegt Barend. Nee, nee, er was met de Roosendaal niets te beginnen. Moeder Maartje wilde naar Dort. Gerrit moest haar rijden. Teun mopperde wel, maar dat kon hij toch niet tegenhouden. Je gaat toch alleen maar boodschappen doen, hè? Vroeg hij dreigend. Je gaat toch niet naar Els? Moeder Maartje was flink. Ik ga boodschappen doen en ik ga bij Els aan. Ze mag gerust weten dat haar moeder er anders over denkt, zei ze rustig. Teun draaide zich om en gooide de keukendeur met een slag dicht. Zo gebeurde het dat Els tot haar grote blijdschap en verwondering bezoek ontving van haar moeder. Zo kreeg moeder Maartje ook gelegenheid de oude freule te spreken. De eenvoudige vrouw zag hoog op tegen de freule. Maar toen het ijs eenmaal gebroken was, vertelde ze haar alles. Ook van tante Hester. En ook de onverzoenlijke houding van haar man bracht ze ter sprake. De freule hoorde het allemaal aandachtig aan. En ze had medelijden met deze boerenvrouw, die zo zwaar werd beproefd. Het deed moeder Maartje goed haar hart uit te storten en de freule sprak bemoedigende woorden. Ook Tinus Vermeer kwam aan de beurt. Moeder Maartje roemde Tinus de Wijsgeer. Een christen in de praktijk, mevrouw, zei moeder Maartje warm. Het gezicht van de freule straalde. Tinus en ik zijn vrienden, zei ze warm. Moeder Maartje Roosendaal keek de freule verbaasd aan. Hij is hier gekomen om over Els te spreken, zei de freule. Ik heb veel achting voor Tinus. U heeft gelijk. Hij is een christen in de praktijk. Ik heb hem gevraagd om ons op te komen zoeken in de steeg met Thijs en uw zoon Gerrit. Die Gerrit heb ik nog maar één keer gezien. En dan nog uit de verte. Gesproken heb ik hem nog nooit. Mijn schoonzoon en dochter zeggen echter dat het een beste jongen is. Moeder Maartje knapte helemaal op. Ze straalde. Dat is hij zeker, mevrouw, zei ze. Het is zo'n goede jongen, die jongste zoon van me. Hij heeft kennis aan Keetje van Dieren. Dat is de dochter van de mandemaker. Heus, mevrouw. Een keurig meisje. Helaas is ze niet van de boerenstand. En ik geef daar niet om. Maar ook daarover is mijn man woedend. Dat zal hem weinig helpen,
zei de freule droog. Tegen de liefde is geen kruid gewassen. De schrift zegt, de liefde verdraagt alle dingen.
Dat is een waar woord, zei Maatje. Alleen vraag ik me angstig af hoe dit alles ooit weer goed moet komen. Mijn man is in zulke dingen onwrikbaar en hij wordt gesteund door mijn oudste zoon Barend. Ik zie de toekomst donker in.
De freule schudde haar hoofd. De mens wikt, maar God beschikt. Vrouw Roosendaal?
Inderdaad, Els heeft een ernstige fout gemaakt. Maar het kind dat zij verwacht, mag daar de dupe niet van zijn. Bovendien, om met mijn vriend Tinus te spreken, we moeten allemaal van genade en vergeving leven.
Gerrit kwam zijn moeder weer ophalen. En de freule wilde ook Gerrit even graag de hand drukken. Gerrit Roosendaal was onder de indruk.
Mevrouw, zei Gerrit, wat u voor ons gaat doen is zo groot dat ik mijn dank niet onder woorden kan brengen.
De freule glimlachte. Zorg jij maar goed voor je keetje, zei ze.
Dank u wel voor uw aandacht.